Met een goed geloof kom je goed uit. De keerzijde is ook waar. Met dwaling en met leugen kom je verkeerd uit. Schadelijk. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in het woord van God. En het woord te kennen. In Jezus als het levende woord te kennen. Ik zal een paar voorbeelden geven dat je met verkeerd geloof ook niet goed uitkomt. Eentje is, als je gelooft in de evolutietheorie, dat de mens een toevallig product is van de natuur, dan maakt het niet zoveel uit of je die mens ook een kopje kleiner maakt. Als we één stroming hebben gehad in deze wereld die daar gebruik van heeft gemaakt, dan is dat het atheïstisch communisme geweest. Dat heeft de leer van Darwin omarmd en is verantwoordelijk voor tientallen miljoenen doden. In Rusland, China, Vietnam, Cambodja, noem maar op. Dat is een geloof. En een geloof leidt tot iets, altijd. Als je gelooft dat Joden verachtelijke wezens zijn en nauwelijks meer mens, dan leidt dat tot een diepe haat. En soms tot moord, ja ook massamoord. Het geloof in een baby als een onbeschreven blad, volkomen goed, heeft gevolgen voor je verwachtingen en voor je kijk op de opvoeding. Het geloof in onze Heer Jezus Christus, dat Hij voor onze zonden gestorven is, is nog maar een half evangelie. Het is belangrijk om die dingen te realiseren. Als vergeving het eindpunt is van ons denken, van ons geloof, dan komen we niet tot onze bestemming en dan komt God niet tot zijn doel. En daarom is het best belangrijk, hoe geloven we? En met een goed geloof kom je goed uit. En vandaag pakken we een onderwerp over geloven en overleven, en dat is de bergrede. Ik had dat al een keer beloofd, dus dan moet je dat ook nakomen. Waarom de bergrede? Nou, de bergrede is een belangrijk onderdeel van de Bijbel. En het is een van de belangrijkste toespraken van Jezus. En hoe u er ook naar kijkt, er is op deze aarde geen hogere morele standaard ooit verkondigd dan wat Jezus zegt in de bergrede. Het is zo uniek en zo hoog, dat is nergens nooit geëvenaard. Dat is fantastisch. Hij is veel gebruikt, hij is veel aangehaald, hij is gewaardeerd, maar soms ook gewantrouwd. Is de bergrede niet een leer van werkheiligheid, dat we het zelf kunnen? Sommige mensen zeggen dan ook, ik geloof in God en volg de bergreden. Of, ik geloof in God en volg de gouden regel van de bergreden. En die gouden regel is dan, doe zelf aan anderen wat je voor jezelf graag gedaan wilt hebben. Wat staat in hoofdstuk 7 vers 12. Alles nu wat gij wilt, wat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Dat is de gouden regel uit de bergrede. Anderen verwoorden het anders en ik zeg, ach, ik geef ieder het zijne. Ik doe toch niemand kwaad. En er bestaan ook organisaties die zich baseren, niet direct op het hele woord van God, maar op de bergrede. Dat kan ook. En wat ik graag wil doen vandaag is het geheel bekijken. En dus even de vraag neerleggen, wat is de bergrede nu eigenlijk? Is dat een grondwet van het Koninkrijk van God? Is dat een evangelie van werken? Goede dingen doen? Is het leefregels voor christenen? Is het leefregels voor joden? Wie denkt dat het een leefregels zijn voor christenen? En wie denkt misschien dat het een evangelie is van werken? Of een grondwet van het koninkrijk? Dat vind ik ook een mooie gedachte. Ik heb hem ook altijd wel gehad, maar we gaan er ietsje aan afpellen. Maar het is wel een mooie gedachte. Het zegt namelijk heel veel over het koninkrijk. Het is moeilijk om het als grondwet te zien, ben ik er ook achter gekomen, omdat het wortelen van het koninkrijk. Jezus, als Jezus het heeft, is het de enige Bijbel van Jezus is het Oude Testament. Dat is van de apostel ook zo. Dat moeten we ons altijd realiseren. En wat hij doet is, het Oude Testament, daar spreekt hij uit. Dat is het enige. En daar wordt over het koninkrijk gesproken. En daarom is het moeilijk om het als grondwet te zien, omdat er al heel veel grond is in het Oude Testament. Maar ik vind het een mooie gedachte, maar we kunnen hem niet helemaal handhaven, denk ik. Nog meer ideeën. Wat is nou eigenlijk die berg? Ik vind, het is moeilijk om het te pakken, maar wat is het nou eigenlijk? Leefregels voor Joden? Ja, leefregels voor christenen? Ja, maar. Daar komen we op. Ik hoop erop terug te komen. Het maar is aanwezig. We vinden dat moeilijk om het een plek te geven. Dus we moeten het eens onderzoeken. En de vorige keer heb ik verteld, en het is niet makkelijk, maar misschien dat er iemand de bergreden gelezen heeft en is, heeft gekeken van wat is nu de scharniertekst, wat is nu de meest centrale tekst in het verstaan van de bergreden, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Vind ik dat mooi om te horen. Is er iemand die zo'n tekst heeft uit die bergreden die zegt van dat is nou echt de kern? Weet je? Dat hij de wet vervuld heeft. Dat is wel een hele centrale. Dat is wel zeker, ja, die heeft er, laten we het zeggen, alles mee te maken dat hij de wet vervuld heeft. Maar ik denk voor het verstaan van de bergreden komt er nog een andere boven. Kijk, alle antwoorden zijn natuurlijk altijd goed, maar er komt nog een andere boven. Dat hij de wet vervuld heeft is een heel centrale tekst en je kunt erover strijden of wie het meest is. Zometeen mag u daarop voor kiezen. Jezus heeft de wet vervuld. Maar om het, de bergen in zijn geheel te verstaan, kom ik nog op een andere. En we gaan een stukje lezen uit die bergreden. En dat, ik wil eigenlijk natuurlijk de hele bergreden lezen, maar dat is te lang. Dus ik lees hier en daar een paar teksten uit om het hele plaatje zo goed mogelijk te schilderen. Dat je een idee hebt van dit is het geheel en er hier en daar wat bij zeggen. De bergrede begint met de zaligsprekingen. In hoofdstuk 5 van Matthäus, daar begint het. En Jezus zag de scharen, zijn discipelen kwamen bij hem en hij zat op die berg, dan konden ze hem goed verstaan en hij ging spreken. En het waar ik wil graag daar u op let is de type mensen die Jezus aanspreekt. Zalig de armen van geest, en dus het koninkrijk. Zalig die treuren, vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want die zullen de aarde beërven. Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid, ze zullen bezadigd worden. Dat zijn vijf zaken die te maken hebben met je houding naar God. Het is als het ware een houding naar God die je geschikt maakt voor het koninkrijk. De volgende vijf zaligsprekingen gaan over de houding naar mensen. Zalig de barmhartigen, de vredestichters, de vervolgden. Het is ook goed om op te letten wie er niet bij staan. De machtsverlustelingen, de roddelaars, de leugenaars. De mijnedige, al die anderen, die staan er niet bij. De mensen die over de ander heen lopen, ze worden niet genoemd hier. Dan gaat de bergrede verder. Dat wij het zout van de aarde zijn en het licht van de wereld. En dan komen we op een stukje wat ik helemaal wil lezen. wat net ook al gezegd is en terecht, Jezus en de wet, en daar staat er in vers 17, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen leert, zal klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave dan maar voor dat altaar. Ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. En zo gaat dat door. Het gaat verder met de liefde voor vijanden. In vers 27 staat, gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk gepleegd. In vers 31, wie zijn vrouw wegzendt, gaat het over echtscheiding, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En wie een weggezonden trouwt, pleegt echtbreuk. Dan gaat het over eden. Dan gaat het over oog om oog, tand om tand. In vers 38. In vers 43, gij zult uw naaste lief hebben. En dan eindigt dat in vers 48. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. En dan gaat hoofdstuk 6 verder. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt ge geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. En dan gaat het over aalmoezen, over geld geven. Dan gaat het over bidden. Dan gaat het over vasten. Dan gaat het over schatten vergaderen. Waar vergader je ze? Op aarde of in de hemel? Dan gaat het over bezorgdheid. Dus vertrouwen op God en bezorgdheid. En dat eindigt hoofdstuk 6 met een hele belangrijke tekst. Dat Vader weet dat wij alles nodig hebben. En dan zit ik in 6 vers 33. En dan zegt Jezus, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. En belangrijk, daar kom ik op terug. Het koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. Dus het gaat heel vaak over het koninkrijk. Het gaat over de houding in de zaligsprekingen. Maar ook als het gaat over je goede daden voor de mensen doen of voor God doen. En hoofdstuk 7 gaat verder over niet oordelen. En de maat waarmee je meet. En de splinter in het oog van de broeder. En Jezus zegt, huichelaar, doe eerst de balk uit je eigen oog weg. En dan gaat het over bidden, over gebedsverhoring. En dan staat in die tekst van vers 12, alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. En dan eindigt hoofdstuk 7, we zijn bijna aan het eind, met het ingaan in het koninkrijk van de hemel. En dan komen we bij de enge poort, de smalle weg en de brede weg. Gaat in door die enge poort, staat er in vers 13 van hoofdstuk 7. Want wijd is de weg en breed die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Vandaar, een goed geloof leidt tot een goed leven. Met een goed geloof kom je goed uit. Met een goed geloof kom je op de smalle weg uit die ten leven leidt. En even later gaat het verder met wacht u daarom voor de valse profeten. En aan hun vruchten zul je ze kennen. Kijk maar wat ze voortbrengen. Kijk maar naar de gevolgen. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. En andersom is dat ook zo. En dan eindigt het. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, maar wie doet de wil van mijn Vader. En die wordt vergeleken met het huis wat op de rots is gebouwd. Het is dus geloven, het goede geloof, maar ook doen, de wil van de Vader. Die twee gaan hier in de bergreden altijd samen op. En er zit geen tegenstelling tussen. En als dat geëindigd was, dan was de schare versteld. Want hij leerde hen als gezaghebbend en niet als de schriftgeleerde. Hebt u met het lezen nog een tekst tegengekomen waarvan u zegt, nou dat vind ik ook nog wel een kerntekst? Mag. Anders gaan we nog even verder. We leren, als we dit lezen, alvast een paar dingen. Ik heb het net al gezegd, het is moeilijk om de bergreden te zien als een grondwet voor het christendom. Vooral omdat de bergreden zegt dat er geen tittel en een jota van de wet voorbij zal gaan. De bergreden zegt heel duidelijk, de wet is nog volkomen geldig. En dat klopt. De bergreden is uitgesproken door Jezus, die nog de hele wet tot het einde toe volkomen moest vervullen. Dat heeft hij gedaan. Maar het moest nog wel gebeuren. Let op dat in het Onze Vader in de bergreden niet eindigt met in Jezus naam. Dat leert hij ons wel bidden. Maar dat is voor na het kruis en na de opstanding. Dat is voor in het nieuwe verbond. Maar hier is nog helemaal het oude verbond volle kracht en volle werkelijkheid. Want het kruis is nog niet geweest en de opstanding ook nog niet. Belangrijk om ons dat even te realiseren. En als we dan gaan naar de vraag, wat is nou de meest centrale tekst? Daar moet ik nog een antwoord op geven. Dan moeten we ons realiseren dat de bergreden gaat over het ingaan in het koninkrijk. Dat is actueel in het jodendom van die tijd. Wie maakt deel uit van het koninkrijk, wat komen gaat, wat we verwachten? En als we dat zien, dan is de kerntekst, die vinden we in hoofdstuk 5. En daar zegt Jezus, want ik zeg u, indien jullie gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zult u het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. De bergreden gaat over de gerechtigheid die nodig is om het koninkrijk binnen te gaan. Twee systemen lopen als een rode draad door die bergreden heen. Het systeem van de fariseeën, die met hun gerechtigheid proberen de mensen te onderwijzen op welke manier ze het met God goed kunnen houden en goed kunnen maken. En het systeem van de nieuwe Messias, van Jezus Christus, die laat zien hoe het eigenlijk in de wet is bedoeld. En wat er dus gebeurt, is dat Jezus de wet in de bergrede recht zet. In de bergrede wordt de wet van God recht gezet. Want de fariseeën hadden allemaal regeltjes eromheen gemaakt die het volk van het zicht op de wet vertroebelden. Het volk had een vertroebeld zicht. Met een verkeerd geloof kom je verkeerd uit. En Jezus zet het recht. Hij laat zien wat werkelijke gerechtigheid voor God is. En hij laat zien dat het geen buitenkant is, maar een binnenkant. Dat is het belangrijkste wat Jezus laat zien. Hij zegt, ware gerechtigheid komt van binnenuit en is niet van buitenaf. En dat laat de bergrede op een ontzettend indringende manier zijn. Zien. We weten dat de wet gegeven is opdat we zonde zouden kennen. En als we dan de bergrede lezen en dan zien hoe Jezus daarover praat, dan leren we zonde nog een beetje dieper kennen. Want ik kan keurig zeggen hoor, ik heb nooit een moord gepleegd. En overspel ook niet. Maar, dan lezen we wat hier staat. En dan zijn we schuldig. Dan is er geen ontkomen aan. Dan hebben we de wet gebroken. Ik wel. En dan staan we schuldig voor God. En de wet en ook de bergreden. Laat op die manier zonde kennen. Laat maar liggen. Op dezelfde manier moet je kijken naar het eind van de bergrede. De enge poort staat daar en de brede weg. De enge poort staat voor het geloof in Jezus Christus en zijn gerechtigheid. De brede weg staat in eerste instantie hier voor de gerechtigheid op basis van wat de fariseeën leerden. En wat is nou kenmerkend aan de leer van de fariseeën? De buitenkant. Jezus noemt ze witgepleisterde graven. Met andere woorden, jullie denken dat je het goed voor elkaar hebt. Jullie denken rechtvaardig te zijn, maar er klopt helemaal niets van jullie binnenkant. En de smalle weg, die weinigen vinden, is de weg van de gerechtigheid van Jezus Christus. Waarom is die weg smal? Die weg is smal omdat je klein genoeg moet worden om het te ontvangen. En waarom is die andere weg breed? Omdat er zoveel oplopen. Zoveel volgen de weg, dat had hij voor mij niet hoeven doen. Die Jezus Christus, dat had hij voor mij niet hoeven doen. En de weg die je gaat, is de weg dan van de eigen gerechtigheid. Je hebt het zelf voor elkaar. Je hebt Jezus Christus, het kruis, niet nodig. En je werpt het weg. Eigen gerechtigheid is de brede weg. Niet in de eerste plaats altijd zonden, die ze hebben er altijd mee te maken. Maar de diepste wortel is eigen gerechtigheid. Wij staan voor het feit dat we weten dat we gezondigd hebben. En dat we ontdekt hebben in de wet en in de bergrede dat die zonde reëel is. Maar voor degene die het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid, klinkt er hoop, klinkt er evangelie en gaan we begrijpen wat Paulus zegt. En ik lees voor jullie één vers uit Romeinen 3. Thans, we zijn een stukje verder gekomen. Het kruis is geweest, de opstanding is geweest. Thans, zegt Paulus, is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus voor alle die geloven. En dat is het nieuwe verbond, een blijde boodschap van genade en redding. En de Bijbel is daar vol van. En ik lees een paar teksten die je nu nog veel beter gaat begrijpen als je deze achtergrond kent. In 2 Korinthe 5 staat: hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En vers 4. Want Christus is het einde van de wet voor een ieder die gelooft. Want, zegt Galaten 2, indien er gerechtigheid door de wet zal zijn, door het zelf doen, dan is Christus tevergeefs gestorven. God heeft Jezus voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. Door het geloof in zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid van God gepleegd waren, had laten geworden. Om zo zijn rechtvaardigheid te tonen vandaag, zodat God zelf rechtvaardig is, als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Ik zeg dat even met iets andere woorden. God is en blijft rechtvaardig als hij ons zondaren rechtvaardig verklaart. Dat doet niets af aan Gods rechtvaardigheid. En het is dankzij Jezus Christus. Want, Romeinen 5, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en de gave van rechtvaardigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. En daarom zeg ik, genade is veel meer dan vergeving. Genade is het totaal pakket van alle mogelijkheden die wij in Christus hebben. En de gave van gerechtigheid, wat hier genoemd wordt, is voor ons allemaal. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, gekruisigd voor onze zonde, opgestaan voor onze rechtvaardigmaking, die ontvangt, heeft ontvangen, de gave van rechtvaardigheid. En daarom kun je zeggen, ik ben gerechtvaardigd door God. Wij zijn gerechtvaardigd door God. Jij bent gerechtvaardigd door God. Dat betekent, God heeft niets meer op je aan te merken. En dat kan omdat hij niets op Jezus heeft aan te merken. God heeft niets. En dat is je startpakket voor het leven. Dat is geen eindpunt. Het is je startpakket. Daar mag je op bouwen. Het is de rots waarop je mag bouwen. Daar begint het nieuwe leven. Dat wij gerechtvaardigd zijn voor God, dat is je nieuwe identiteit. We kunnen onze identiteit zien in het feit dat we geliefd zijn door God, en dat is belangrijk, dat is zeker goed. Maar het is nog een stapje verder om te zien dat onze identiteit ligt in het feit dat we gerechtvaardigd zijn voor God. Als je over jezelf denkt, dan denk je anders. Dat kan. Maar God zegt, denk zo. Heb geloof in mij. Kijk naar mij, zegt Jezus. En van daaruit kun je zeggen, ik ben gerechtvaardigd door God. En dat is mijn identiteit. Dat is mijn basis. Van daaruit mag ik leven, denken, werken en handelen. Waarvoor heeft God dit gedaan? Romeinen zegt het. Opdat wij in nieuwheid van leven wandelen. En dat is het leven uit genade. Daar kunnen we niet zo heel veel van zeggen. Maar het is leven uit geloof. Een leven uit liefde. En een leven vol blijdschap. De basis is, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Doordat hij ons eerst heeft lief gehad en ons heeft gerechtvaardigd, hebben wij hem lief gekregen. En in die liefde mogen we groeien. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er wat Jezus zegt. Wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. En dan komt de bergrede en de leer van de apostelen, wat één groot geheel is, waar geen tegenstelling tussen is, komt helemaal tot zijn recht. En Jezus en de Vader komen tot hun doel met ons. Want wij wandelen vanuit die liefde met hem. Vrucht van de genade, gaven die we hebben ontvangen, dat we gerechtvaardigd zijn door God en kunnen onze weg gaan met vrede en blijdschap. En onthoud maar uit onze slottekst, uit Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. En als u zo gelooft, dan kom je goed uit. Amen.